Dan willen we de bidstond beginnen. Maar ik kan het zo ook wel zeggen op Psalm 135. 135 en dan zingen we vers 2 en 7. 135 vers 2. God is goed. Loof hem tezamen met gezang en snarenspel. Prijs de lieflijke naam van de Heer die Israël zich ten eigendom geschikt. Jacob door zijn heil verricht. En wat er verder volgt, vers 7. 2 en 7, 135. Lezen we uit Gods woord, uit het boek Deuteronomium, hoofdstuk 32 van vers 1 tot en met 12. Deuteronomium 32 van vers 1 tot en met 12. Neig de oren, gij hemel, en ik zal spreken, en de aarde horen de redenen mijns monds. Mijn leer druppen als een regen, mijn reden vloeien als een dauw, als een stofregen op de grasscheutjes. En als droppelen op het kruid. Want ik zal de naam des Heren uitroepen. Geef onze God grootheid. Hij is de rotssteen wiens werk volkomen is. Want al zijn wegen zijn gericht. God is waarheid en is geen onrecht. Rechtvaardig en recht is Hij. Hij heeft het tegen hem verdorven. Het zijn zijn kinderen niet. De schandvlek is hunne. Het is een verkeerd en verdraaid geslacht. Zult gij dit de Heere vergelden, gij dwaas en onwijs volk? Is hij niet uw vader, die u verkregen, die u gemaakt en u bevestigd heeft? Gedenk aan de dagen van ouds, merk op de jaren van elk geslacht. Vraag uw vader, die zal het u bekendmaken, uw ouden, en ze zullen het u zeggen. Toen de Allerhoogste de volken de erfenissen uitdeelde, toen hij Adams kinderen van één scheidde, heeft hij de landpalen der volken gesteld naar het getal der kinderen Israëls. Want des Heeren deel is zijn volk, Jacob is het snoer zijner erven. Hij vond hem in een land der woestijn en in een woeste huilende wildernis. Hij voerde hem rondom, hij onderwees hem, hij bewaarde hem als zijn oogappel. Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken, zo leidde hem de Heere alleen, en er was geen vreemd God met hem. Tot zover de schriftlezing. Zullen we eerst de Heere een zegen vragen over zijn woord. Genadige en barmhartige Heere, vervul ons met ootmoed en met eerbied in uw huis, de plaats van gebed. En dan is er ook vanavond een bijzondere dienst, een bidstond voor Israël, voor het volk Israël. En Heere, dan heffen we onze ogen naar u op, want onze broeders, onze oudste broeder, die zo leeft in de duisternis, en die dat licht van u mist, die de kennis van de ware Messias nog moeten missen. Heren, dan dragen we dat volk aan u op. Het is voor hun al het begin van de rustdag, van de Shabbat. Het land ligt stil en overal gaan groepen Joden naar de synagoge, of sommige Messias-beleidende Joden die bij elkaar komen in de gemeenten, ook in Nazareth. Heren, zou u dat willen zegenen? Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Zou u die blindheid weg willen nemen? En zou u ze willen brengen, Heren, aan uw voeten? Want dat is toch de allerbeste plaats, dat ze u mogen zien wie u bent. Dat ze u mogen zien als dat Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. O Heere, dat ze u mogen zien, hem die ze doorstoken hebben. Daar verlangen we toch naar, dan dat moment dat dat tot vervulling komt. Dat ze hem mogen zien, en wat zal het dan smeking en geween geven. Maar wat zal er ook een heerlijkheid komen, Heere. O Jeruzalem, zal weer een lof zijn op aarde. En wat zullen ze de beste evangelisten zijn, om die naam van u, van de Christus der Schriften, om die aan te prijzen. O Heere, het zal op uw tijd en op uw wijze gebeuren. O dat volk, ja u vond hen in de woestijn, in een huilende wildernis. U leidde hen rondom, u onderwees hen en u bewaarde hen als uw oogappel tot op de dag van vandaag. Want Heere, de vijanden rondom zijn vele. Iedere keer, ook als we daar wonen, dan zijn er weer uitbarstingen van oorlog, dan zijn er weer aanslagen. O, de Satan die heeft het op de ondergang van het volk gemunt, de aloude strijd tussen het slang en tussen het vrouwenzaad, maar hij is verslagen. En u, Heere, bent de overwinnaar. Het zal komen, dat volk, tot de kennis van u. En Heere, daar bidden we om. Daar zijn we hier voor, ook vanavond. En dat het ook in ons leven gevonden mag worden, dat gebed voor Israël, in onze persoonlijke gebeden, in de ambtelijke gebeden, ook in de huisgodsdienst, dat we bidden voor onze oudste broeder. Heren, u heeft het zo rijk willen zegenen in de geschiedenis, in Schotland en op andere plaatsen, dat men bad voor de bekering van de Joden vele eeuwen geleden en dat u uw geest uitstort. O Heere, zou u dan vanavond ook dat woord willen bedouwen met uw geest? Want wat hebben we dat nodig voor ons eigen leven? Wat hebben we die bedouwing van uw geest nodig in ons ambtelijk leven? We denken ook aan de verschillende ambtsbroeders uit de verschillende reformatorische gemeenten hier in Den Haag die bij elkaar zijn. Heren, wat is het dan ook goed dat we bij elkaar zijn. Dat er iets van die eenheid en die broederlijke liefde ook ervaren mag worden. Maar heren, wilt u het werk hier in deze grote stad, waar zoveel mensen leven, zonder de kennis van u in de duisternis, zou u het willen bedouwen met uw geest. Het woord wat overal dan toch op zondag gehoord mag worden. In kleine gemeenten, maar heren, u regeert. En dat woord zal nooit ledig tot u wederkeren. En wat hebben we die bedouwing van uw geest nodig, ook voor onszelf, heren. Want zonder die bedouwing zijn onze woorden dor, droog en onvruchtbaar. En zo bidden we voor die hemelse dauw, ook voor het volk Israël. U hebt toch beloofd, ik zal Israël zijn als de dauw. Heren, zo bidden we voor de Messias beleidende gemeenten. Wilt u hen gedenken, heren? Ze zijn ook gemeenten in de verdrukking. De Satan zit niet stil om het werk te verstoren. Maar heren, wilt u ook onze ambtsbroeders in Israël, wilt u ze ook gedenken? Wilt u ze leiden door uw geest? En heren, wilt u ook hun ambtelijke bediening zegenen? We bidden ook voor de Arabische gemeenten. We bidden ook voor onze Arabische broeders, waar u ook werkt, heren. Ook in de harten van moslims. Dat u ze trekt met de koorden van uw liefde, daar zijn ook vele voorbeelden van, wat we ook mogen zien. En heren, eenmaal, als dat volk tot bekering komt, zal ook een zegen geven voor de vijanden rondom. Ook voor de Palestijnen, ook voor de Arabieren, want we lezen in uw woord die wonderlijke profetie, dat de zonen van Ismaël, dat de zonen van Nebajot, dat ze naar Jeruzalem zullen komen en geschenken zullen brengen tot eer en tot heerlijkheid van uw naam. Heren, het land is een chaos. Heren, er is zoveel politieke verwarring en zoveel chaos ook. En zo bidden we voor de vrede van Jeruzalem. De vrede die u alleen aan kan brengen. Dat kan Biden niet en dat kan geen andere vredestichter dan u alleen, want u bent de vredevorst. Heren, gedenk dan ook de regering. O Heren, zou u ook hen willen leiden. U staat er in uw woord, in het boek Hosea, Israël is verontreinigd. En dat is waar, Heren. Op allerlei gebied, op ethisch gebied, op zedelijk gebied, Israël is verontreinigd. Maar dan moeten we ook de hand in eigen boezem steken. Nederland is verontreinigd. O Heren, zou u ook hier nog willen werken in ons land en in ons volk tot eer van u. Ach Heren, wilt u alle hindernissen vanavond wegnemen. Dat we niet te veel last hebben van de warmte. Bedenk ook aan de mensen die thuis meeluisteren. In stilheid wilt u ook hen gedenken, Heren. En wilt u ook daar een zegen schenken. Het is van al onze kant, alles verbeurt. Maar Heren, u bent die God van Sion, die trouwen houdt en die eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen het werk zijner handen. Dan ligt het bij u vast, Heren, in uw vaderlijke voorzienige hand. En zo vragen we, wilt u in ons midden zijn? Zou u het woord nog willen zegenen in alle afhankelijkheid van u? Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen we uit Psalm 69. Psalm 69, de versen 13 en 14. Dat zal de Heere veel aangenamer zijn dan os of var die hun klauw verdelen. De blijdschap zal het hart der vrome strelen als ze mij zien, verlost van smart en pijn. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven, nooddruftige verwacht zijn goedheid niet, nooit zal hij zijn gevangenen begeven. En wat er verder volgt, in vers 14, 13 en 14 van Psalm 69, wordt nu gecollecteerd of straks. Op het eind zal er gecollecteerd worden. Gemeente, de tekst voor vanavond is uit Deuteronomium 32 en daarvan het tiende vers. Deuteronomium 32 vers 10. En daar lezen we: Hij vond hem in een land der woestijn en in een woeste huilende wildernis. Hij voerde hem rondom. Hij onderwees hem. Hij bewaarde hem als zijn oogappel. En gemeente, we willen stilstaan, Israëlvrienden, we willen stilstaan vanavond bij deze bidstond bij Gods grote liefde voor zijn volk Israël. Viertal gedachten. Eerste gedachte, een zoekende God. Tweede gedachte, een leidende God. Derde gedachte, een onderwijzende God. En de vierde gedachte, een bewarende God. Dus Gods grote liefde voor zijn volk Israël. Een zoekende God. En we lezen het, hij vond hem. Een leidende God. Hij voerde hem rondom. Een onderwijzende God. Hij onderwees hem. En een bewarende God. Hij bewaarde hem als zijn oogappel. Israël, vrienden, daar staat Mozes op de grens van Moab en Canaan. En niet ver van hem vandaan, beneden, in de laagvlakte, kronkelt de Jordaan. Het is een scheiding tussen hem en het beloofde land. En wat moet er veel door Mozes heen gegaan zijn? Hij is nu een oude man, in weelde opgevoed, in het paleis van Farao van Egypte. Jonge mensen, er lag een ongekende welvaart voor hem open. Die knappe prins Mozes had geen gebrek aan geld en luxe, maar de Heere werd hem te sterk. En dat lezen we ook zo mooi in Hebreeën 11. Door het geloof heeft Mozes, het is een lange tekst, verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten van Egypte. Want hij zag op de vergelding des loons. Om het leven van Mozes. Ja, dat werd getekend door de vreze des Heren. En de Heere heeft hem geroepen, heeft hem geleid. Mozes, de man God, de leider van het volk, de middelaar van het Oude Testament. De profeet die de Heere kende van aangezicht tot aangezicht. En na hem zal er geen profeet meer opstaan in Israël gelijk hij. Een begenadigd man, een zachtmoedig man, de zachtmoedigste man die ooit op de aardbodem geweest is. En daar staat hij, bij die grens van het beloofde land. En, jongens, dat weten jullie wel, hij mag er niet in. Dat land vloeiende van melk en honing. Dat beloofde land. En er zijn hier ook kinderen, maar fijn dat jullie in de dienst zijn. Jullie weten wel waarom Mozes niet het beloofde land in mocht. Want hij had een zonde gedaan. Hij was ongehoorzaam geweest tegen de Heere. Hij heeft op de rots geslagen terwijl hij er tegen moest spreken. En hij mag dat beloofde land niet in. Wat is de zonde erg? Wat is de ongehoorzaamheid naar de Heere toe, wat is dat al erg. En de Heere, ja, die heeft zijn schuld vergeven, maar de straf moet hij wel dragen. Hij heeft God niet geëerd voor het volk. En nu komt zijn einde, komt nabij. En nou spreekt Mozes voor de laatste keer, spreekt hij dat volk toe. Het boek Deuteronomium, dat moeten we eigenlijk in één keer lezen, want het is één lange afscheidstoespraak van Mozes. En hij wijst iedere keer weer dat volk op de bijzondere verhouding met de Heer. En hij roept dat volk voor de laatste keer op om van harte de Heere te dienen en lief te hebben. Zijn geboden te gehoorzamen. Mozes, hij wijst op het genadeverbond, op de vastheid ervan. Maar ook wijst hij op de zegen en op de vervloekingen die bij dat verbond horen. En Mozes, hij spoort dat volk met alle ernst aan om te wandelen in de geboden des Heren. Neem dan waar te doen al de inzettingen en de rechten die ik u heden voorstel. Lezen we in hoofdstuk 11. O, dat volk, ja, dat lag op zijn hart. En Mozes kent het als geen ander. In hoofdstuk 31 lezen we, maar dan zegt hij tot het volk, want ik ken uw wederspannigheid en uw harde nek. Zie, terwijl ik nog heden met uw lieden leven, zijt gij wederspannig geweest tegen de Heere. Hoeveel te meer na mijn dood. Beste Israëlvrienden, eindigt Mozes nu in bitterheid? En dan zouden wij wel toe geneigd zijn, dat je denkt, ja, met dat volk. Mijn hele leven lang heb ik me daarvoor ingezet. En met dat volk is geen eer te behalen. Met dat volk Israël is niets te beginnen. Ik geef het op. Ze zijn hardnekkig. Ze willen toch niet horen. Een verloren zaak. Maar wat gaat Mozes nou doen als dat hele volk rondom hem staat? Hij gaat zingen. En het wordt een afscheidslied. En jonge mensen, wat bijzonder als je zo mag sterven, dat je kan gaan zingen. Wordt het dan een klaagzang van Mozes? Gaat Mozes klagen dat hij dat beloofde land niet in mag? Is hij een verbitterde man geworden, omdat hij zijn wens niet verkregen heeft? Is hij boos op de Heere? Nee, allereerst merken we op dat dat lied door de Heere gegeven is. De Heere geeft de woorden in de hand van zijn kind. En wat een wonder, als je zo mag sterven met de woorden van de Heere op je lippen. En Mozes, die heeft maar één verlangen, dat lezen we in vers 3 van ons hoofdstuk. Want ik zal de naam des Heeren uitroepen, geeft onze God grootheid. O, wat is de Heere goed geweest, voor dat wederspannige volk. En Mozes, ja, die mag hier gaan zingen over Gods deugden. In vers 4 lezen we dat. Hij is de rotssteen, wiens werk volkomen is, want al zijn wegen zijn gericht. God is waarheid en is geen onrecht. Rechtvaardig en recht is Hij. En hoewel God geen goed woord kan zeggen over dat volk, want het is een zondig en een schuldig volk, toch werpt God dat volk niet van zich af. En tegen die donkere achtergrond van de zonde van dat volk Israël, o schittert de genade en schittert de liefde van God des te heerlijker. En daar mag Mozes nu in de laatste uren van gaan zingen, van die onbegrijpelijke, heerlijke, soevereine liefde van God tot zijn volk Israël. In de weg van het wonder, want dat is het. En dat is Gods grote liefde voor zijn volk, waar we vanavond bij stil willen staan. En ten eerste een zoekende God. We lezen in onze tekst, hij vond hem. Jongelui, wie is dan die hem? Ja, dan moeten we naar vers 9, naar het vorige vers. En daar lezen we, want des Heeren deel is zijn volk, Jacob is het snoer zijner erven. En we lezen uit deze woorden een bijzondere genegenheid van de Heeren voor dat volk. In zijn verkiezende liefde heeft de Vader, te midden van alle volken op aarde, heeft hij bijzondere genegenheid getoond voor Jacob. En Jacob, dat is Israël. Dat mogen we vertalen, dat is Israël. En de kanttekening die zegt dat ook. Jacob, Israël, ja, dat is de Heere zeer lief. Zoals je ook een erfdeel koester, als je dat ontvangt. Zo is Israël voor de Heer. Het werd door God verkoren tot zijn erfdeel. Israël werd zijn eigendom. Het was het volk van het verbond. En beste mensen, nu kunnen we natuurlijk dat afscheidslied van Mozes, dat kunnen we betrekken op hoe de Heere handelt met zijn kinderen. En we zouden onze tekst ook gelijk kunnen vergeestelijken. En tuurlijk, deze geestelijke lessen zitten erin. Maar we mogen niet vergeten dat Mozes allereerst spreekt tot het natuurlijke volk Israël. En wij zelf, wij mogen onder dat volk wonen met mijn vrouw nu al 19 jaar. En dan mogen we opmerken dat deze woorden van Mozes, dat die nog niets aan betekenis ingeboet hebben. Hoe heeft de Heere, dat Joodse volk, door de eeuwen van verdrukking geleid en bewaard. En welke liefde heeft hij daarin geopenbaard. Koning Frederik de Grote van Pruisen, Die vroeg in spottend aan zijn lijfarts, die arts, dat was een christen, en die de koning wist dat hij geloofde, en hij vroeg spottend, geef me een godsbewijs. Geef me een bewijs dat er een God is. En zijn arts zei, de Joden, majesteit, want dat volk, dat leeft nog steeds. En dat is het grote wonder. Met vrije genade heeft God dat volk verkoren. Het beminden, ze zijn de beminden om der vaderen wil. En dat moeten we maar niet romantisch gaan doen, want als je in Israël woont, dat is ver van romantisch. Die enorme spanningen in het land, de verschrikkingen van het antisemitisme, die zijn nog springlevend. Iedere dag worden we eigenlijk daar altijd weer bij bepaald. En wij wonen in het noorden, in Nazareth, in Noord-Galilea. En 's nachts horen we vaak van die gevechtsvliegtuigen overkomen. En dan zegt Marita en ik, dan zeggen we tegen elkaar, ze gaan weer naar Syrië. Of ze gaan weer naar Iran. En ze gaan weer wat doen. En dan hoor je ze vroeg in de morgen, dan hoor je ze weer terugkomen. Altijd die spanning van het land. En ook het Joodse volk. Als je tussen hen woont en je spreekt ook met hen, de wonden die ze meedragen. Niet alleen de eerste generatie van de Holocaust, maar ook de tweede en ook de derde generatie. Dat zijn diepe wonden. Ik wil wel een voorbeeld geven. Ik dacht aan Shoshana. Dat was een Hongaarse Jodin die bij ons in de gemeente kwam. 67, Aliya gemaakt, alles verlaten, een drang om naar Israël te gaan, alles opgegeven en ze kwam bij ons in de gemeente terecht en ze begon haar verhaal te vertellen. Hoef je niet naar te vragen, dat komt spontaan. En ze zei, ik ben als baby geboren in het ghetto van Boedapest. En mijn moeder, die werd door de nazi's meegenomen, die moest een week lopen naar een concentratiekamp in Oostenrijk. En ik ben in dat ghetto opgegroeid door mijn oude opa en oma. En mijn moeder, die had maar één verlangen. Ze heeft die mars, heeft ze doorleefd. Door zich vast te klampen dat ze haar dochtertje had, haar baby, van anderhalf. En dat ze weer terug moest, want als je maar even stopte op die mars, dan werd je onherroepelijk doodgeschoten door de nazi's. En dan zien we Gods voorzienigheid. Wat gebeurt er in dat concentratiekamp? Komt ze naast een christin te liggen. En die gaat tegen haar getuigen. En ze vertelt, ik zit zo in angst, mijn dochtertje, zal ik ze ooit nog zien? En die vrouw die zegt, Psalm 118, de Heere is met mij, ik zal niet vrezen. En die woorden, daar heeft ze zich aan vastgeklampt. De Heere is met mij. Ik zal niet vrezen. En ze heeft de oorlog overleefd. En ook de dochtertje als een wonder is heeft het overleefd in dat ghetto. Hij vond hem. Die zoekende God. God vond Israël. Zelfs in het concentratiekamp. En het woord vinden, betekent dat er iemand zoekt. En hier zien we het wonder van een zoekende God. God heeft naar dit volk gezocht. Dat is dat grote wonder. Het is dat grote wonder van de Heere. O, dat volk, dat lag als ieder volk, verloren in de zonden en de misdaden. En dat volk, dat was een volk dat in Adam God kwijt was. Maar dat onbevattelijke wonder, God wordt in zijn heerlijke, neerbuigende genade de zoeker. God zag dat volk reeds liggen, van de eeuwigheid. En daar heeft God naar zijn welbehagen dat volk opgezocht en verkoren tot een volk van zijn eigendom. En dat woordje zoeken, dat geeft niet alleen aan dat er gezocht wordt, maar dat geeft ook de liefde van de zoeker weer. Want die grote God, die heeft nu zijn hart op dat volk gezet. In zijn verkiezende liefde heeft God in de eeuwigheid naar dat volk omgezien. Hij riep Abraham uit Ur der Chaldeeën. En in de weg van het wonder kreeg Abraham een zoon. God had zijn hart gezet. En zocht Jacob op toen hij daar lag. In die nacht met zijn hoofd op een steen bij Bethel. Hij zocht hem en hij vond hem. Zoekende liefde was het dat de Heere Jozef naar Egypte zond. En iedere keer lezen we dan weer in die prachtige geschiedenissen van Jozef. En de Heere was met hem. En zo was het ook met Mozes. De Heere heeft Mozes opgezocht en gevonden in de woestijn van Midian. Maar beste mensen, nu ook voor ons de vraag, ook vanavond, ook voor de jongeren in ons midden. Hebt u die opzoekende zondagsliefde van de Heere al mogen zien? Want waar vindt God nou de zondaar? Dat lezen we ook. Hij vond hem in een land der woestijn en in een woeste huilende wildernis. O Mozes, hij grijpt terug op het lijden van het volk in Egypte en in hun reis, die 40-jarige woestijnreis. O, de ellende van het volk van Israël was onnoemelijk groot. In Egypte, ze hebben gezucht als slaven. Ze hadden harde slavendienst en de pasgeboren kinderen die werden in de Nijl geworpen. En ieder jaar wordt dat weer herdacht bij de sedermaaltijd, bij Pesach. En ja, als ik dan te midden van het Joodse volk zit, en dan worden die geschiedenissen gelezen van Egypte, dan, ja, ik heb geen druppel Joods bloed. Maar als je dan bij dat volk zit, het is hun geschiedenis, het zijn hun voorouders. Oh, dan voel je jezelf, ja, een vreemdeling. Ik zat dus naast een mevrouw. En ze begon te huilen. En ze zei, ja, zo was het. Al in Egypte hebben we gezucht onder die dienstbaarheid. En tot mijn opa en oma die in de pogroms van Rusland, dat ze gevlucht zijn naar Engeland. En nu mogen we hier in Israël wonen. Maar de Heere zag onze nood aan. Ze ging getuigen op die sedermaaltijd. O, de Heere heeft ons geroep gehoord. En heeft zich over ons ontfermd. En hij zond, ook in die tijd van Egypte, hij zond een verlosser. Mozes, de man Gods. Wat was Gods liefde groot voor hen. Hij voerde hen uit Egypte. Hij vond hen in een land der woestijn. In een huilende wildernis. En waar vindt de Heere nou zijn kinderen? Waar, ja, waar woont dat volk? Dat hij gaat trekken met de koorden van zijn liefde en zijn goede tierenheid. O, dat volk dat leeft in de woestijn. In die huilende wildernis. Dat is nou de realiteit waarin ook wij van nature leven. Wij leven in het diensthuis van de zonde. Wij leven in de woestijn van de wereld. In de gevangenis van Satan. En Satan is altijd een grote verstoorder. Ook in dat hele plan met Israël. O, de Satan, die tort de vijanden rondom aan. Dat volk dat moet de zee in. Dat volk dat moet weggevaagd worden. Maar gemeente, nu is er een almachtige God in de hemel. Die verloren zondaren kan en wil redden van de dood. En hij verheerlijkt zichzelf in de levendmaking van dode zondaren. Nou buigt hij zich in eeuwige liefde neer tot dat verlorene. Hij zoekt ze op. Hij vindt ze. En ook de vraag tot u vanavond, tijdens deze bidstond, mag ook wel een vraag naar ons toe komen. Heeft God u gevonden? Heeft God jullie gevonden? Kun je dat dan weten? Ja, zegt de Puritein Arthur Pink. Ja, drie dingen. En dan vindt God u in de woestijn. In de woestijn van deze wereld. Want deze wereld die gaat voorbij met alle begeerlijkheden. We denken hier soms wel dat we hier een eeuwig leven hebben. Nee, maar dan vindt God u in die woestijn. In die huilende wildernis. En tweede, als God iemand vindt, dan openbaart hij ook zichzelf. Dat er nou een weg ter ontkoming is in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En derde, als God zich heeft geopenbaard, dan heeft hij u doen zien wie u bent en wie hij is. Want in zijn licht zien wij het licht. En dat is een verootmoedigende, pijnlijke, maar tegelijk ook een heerlijke en onvergetelijke ervaring. Wat moest Mozes uitroepen? Mijn vader was een bedorven Syriër en hij toog af naar Egypte en verkeerde aldaar als vreemdeling met weinig volks. In die woestijn, in die huilende wildernis, ja daar zoekt de Heere zijn kinderen op. Daar, bij de berg Horeb, mocht dat volk horen, ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land, uit het diensthuis hebt uitgeleid. En daar gaf God zichzelf aan een arm en aan een schuldig volk. Hij vond hen. Hij zal de armen en de kleinen genadig zijn. En goed, Joden en heidenen. Voordat ik hier naartoe kwam, de laatste week, de laatste Shabbat, mochten we een hele bijzondere gebeurtenis hebben in onze kleine gemeente. We zijn maar een heel kleine gemeente. Misschien zoiets als ja, de Gaslaan of iets, misschien een beetje groter, of misschien in Scheveningen. Maar we mochten een hele, hele indrukwekkende dag hebben. Aan de doop mocht bediend worden, ik mocht de doop bedienen voor het eerst. Aan zes mensen, en dat is voor Israël heel veel. 5 jongvolwassenen en een oude man van 78. En dan mag je hier iets van zien. De Heere vond ze en de Heere riep ze. Ook die man van 78. Komt al heel lang ook in de gemeente. Hij was een atheïst. Was een Hongaarse Jood. En hij zei, hij kwam uit nieuwsgierigheid. Eerst op de Bijbelstudie. En later, dat was wel een grote stap voor hem, ook in de gemeente. En hij zat altijd aandachtig te luisteren. Het was een hele intelligente man, een leraar. Maar iedere keer zei hij weer tegen me, jij met je slaventaal, dat ik altijd maar moet buigen. Ik ben een man en ik wil voor God staan. Maar je zag hem meer en meer ineens schrompelen. En het is voor hem, het is ook voor hem in het geheim moeten gebeuren, want als zijn familie het zou weten, zou hij verstoten worden. Dus, en ook voor die jongeren, sommigen zitten in het leger, hè, jonge mensen in Israël als je 18 bent, 3 jaar in het leger als je jong bent, meisje 2 jaar, er zijn er 2 die het leger in zijn, dat is heel wat. Als je dan deze stap mag nemen, maar we mochten ook in de doopgesprekken, mochten we dat ervaren, de Heere vond hen, dat is dat wonder van genade. We gaan naar ons tweede punt, een leidende God. Gemeente, degenen die door de Heere gevonden zijn, die weten ook van het wonder. En dat je in verwondering zegt, Heere, waarom was het nou op mij gemunt? En dan is ook je bede, Heere, wilt u me maar leiden, wilt u mijn hand maar nemen, want zonder u kan ik geen stap doen. En misschien zijn er hier ook wel vanavond die zeggen, oh, mijn weg is zo raadselachtig. Ja, ik mag toch weten. In mijn leven door de Heere gevonden en getrokken te zijn. Maar nu is alles donker. En ik zwerf weer in die woestijn. O, weet u dan dat er een God is die leeft. Lucht dan naar hem toe met al uw raadsels. O, de weg die God met Israël heeft gehouden en nog houdt, is voor ons menselijk verstand ook een raadsel. Als we nou de geschiedenis eens bekijken. Abraham wordt geroepen, hij gaat naar het beloofde land, hij is daar een zwerver, dan naar Egypte en dan komen ze weer terug. En ja, dan heb je de ballingschap en van de ballingschap naar de diaspora. En dan vele eeuwen en ontberingen, pogroms, de Holocaust in 1948 weer eindelijk thuis. Want 1948 is een historisch wonder. En dat moeten we altijd benadrukken. Je zou zeggen, als je nou toch die geschiedenis ziet, er zit helemaal geen lijn in. Nee, toch berust de leiding in zijn handen. In de handen, in de goede handen van de Heere. Hij voerde hen rondom. En de Heere, ja, die weet zijn doel wel. En de leidingen die de Heere met zijn volk houdt, zijn soms onbegrijpelijk. Waarom moet mijn weg nu zo lopen? Misschien heb u dat ook wel eens verzucht. Kan toch wel anders, Heere. Ik zou u zo hartelijk willen dienen. Ik zie uit naar uw licht en ik zit in de duisternis en ik krijg alleen maar tegenslag. Toch, de Heere voert zijn kinderen rondom, zo staat het er. Hij voerde hen rondom, dat is zijn leiding, zijn liefde. En als u nou met die onbegrepen vragen worstelt, oh, zie dan daar eens op. Want de leiding van de Heere is veelomvattend. En dat zien we ook in het leven van Mozes. Mozes was een leidsman. En die godsverschijning op de Sinaï, waar dat volk heeft gebeefd, waar ze zagen de heerlijkheid, de majesteit, maar ook de heiligheid van God. En wie kan die wet ooit houden? Maar ze moesten niet bij de Sinaï blijven. Nee, wat zei de Heere tegen hen? Zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Het moet naar Sion toe. En Mozes die werd door de Heere gedurig onderwezen. En dat zien we ook. Ook die wolkolom en die vuurkolom. En zo had Israël dat nodig, dat ze van stap tot stap geleid worden. En zo is dat ook voor Gods kinderen nodig, dat we van stap tot stap geleid worden. Wij weten de weg niet. Wij weten de weg, de dag van morgen niet. En als de Heere ons aan onszelf overliet, dan zouden we omdolen in die woestijn van het leven, dan zouden we omkomen. Maar God rekent anders dan wij. Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En zijn wegen dan onze wegen. Want waarom moest Mozes nu 40 jaar eerst achter die schapen in Midian? En waarom moest dat volk dan langs een omweg naar het beloofde land? Omdat de Heere dat in zijn goedheid, wij in zijn oneindige wijsheid goedkeurden. God vervult altijd zijn beloften. Volk, zullen we daar aan denken. Maar wat is het? Wij zijn vaak de oorzaak. Wij willen vaak niet wachten. En wij lopen vaak vooruit. We lopen vaak de Heere voor de voeten. En dan kunnen we ook nog allerlei argumenten aandragen. En van ja, dit en dat. Nee, de Heere die verheerlijkt nou zijn genade altijd in een weg van onmogelijkheid. En wanneer wij uitgewerkt zijn, dan is het Gods tijd om te werken. Dan zal Hij ook alleen de eer ontvangen. Gods weg is in het heiligdom. Gods kinderen leren dat door de oefeningen van de Heilige Geest. In stilheid en in vertrouwen zal uw sterkte zijn. De Heere leidde zijn volk rondom. En dat is de leiding van zijn liefde. Laten we nog eens even bij dat woordje rondom stilstaan. De Heere, ja, die had dat volk in een paar maanden naar dat beloofde land kunnen brengen. Maar in zijn oneindige wijsheid en liefde dacht God dat het 40 jaar nodig was. Hij voerde hen eerst langs een omweg. Waarom? Omdat dat volk niet bestand was tegen dat machtige gevaar van de Filistijnen. En 2 jaar na de uittocht, jongens, dat weten jullie, dan komen ze bij die grens van Kanaan en dan worden die 12 verspieders, die worden uitgezonden. En dan komen ze terug en wat zeggen dan 10 verspieders? Onmogelijk. Onmogelijk. We kunnen dat land nooit innemen. Sterke steden, dikke muren, er zijn zelfs reuzen in dat land. O, waar is hun God? O, dat vreselijke ongeloof. En dat godonterende redeneer. Is de Heere niet de Almachtige? Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? En volk des Heeren, u verspreidt toch wel een goed gerucht van de Heere. Zoals Jozua en Caleb. Ook naar de jongeren toe, want dat hebben ze nodig. Als u moet klagen en als u in het donker zit, klaag dan in de binnenkamer. Maar spreek altijd God van de Heere naar uw kinderen toe, naar uw kleinkinderen toe, naar uw nageslacht toe. De Heere is het zo waard. En weet u wat er nou in dat woestijnleven moest sterven? Dat is allereerst dat egocentrische eigen ik van ons. En weet u wat er in de woestijn ook geleerd wordt? Wie je zelf bent, maar dan ook wie God is. We moeten persoonlijk ingewonnen worden voor Gods wegen. En wanneer we dat mogen ervaren, ja, dan kunnen we Gods leiding ook aanbidden. Wat God doet, dat is wel gedaan. En dan kun je dat ook zeggen, dan kun je dat ook zingen. En in de eeuwigheid zal de Heere aan zijn volk verklaren waarom hij hen zo geleid heeft en niet anders. En laten we daar eerst van gaan zingen, van Psalm 136, versen 11 en 16. 136, vers 11, loof de Heere wiens heerschappij Israël voerde uit slavernij. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. En ook het 16e vers. 136, 11 en 16. Derde punt, een onderwijzende God. Want we lezen, en hij onderwees hem. Dus de Heere was niet alleen Israëls leider, maar ook zijn onderwijzer. En we weten, om onderwijs te geven is liefde nodig. En veel geduld. De leerkrachten onder ons, die weten daar alles van. Als je geen liefde en interesse toont aan de leerlingen op school, ja, dat voelt een kind gelijk. En nu is Israël zo'n leerling. En nou gaf de Heere Mozes als onderwijzer aan dat volk. Mozes was een van de grootste profeten. En nou mag Mozes in zijn afscheidsrede, mag hij al wijzen op de Messias. God zal in de volheid destijds zijn zoon in de wereld zenden als de allerhoogste profeet en leraar. Een profeet uit het midden van u. Uit uw broederen als mij zal u de Heere uw God verwekken en naar hem zult gij horen. Deuteronomium 18. En wat hebben ze geluisterd? Naar de Christus der schriften. O, de synagogen, ze zaten overvol. En de mensen hingen aan zijn lippen. Ze hadden nog nooit zulke preken gehoord. Kon ook niet anders. Want de Heer Jezus, hij leerde als machthebbende en niet als schriftgeleerde. En iedere keer lezen we dat weer in de evangeliën. Ze ontzetten zich over zijn leer. En de menigten verdrongen zich om Jezus heen. Ze volgden hem. Maar toen hij begon te spreken over zijn lijden als borg, verlieten ze hem. En zo'n Messias hadden ze niet. En al hun dromen spatten uiteen als een zeebel. En vijandschap kwam in hun harten. En dan zijn vraag aan zijn geliefde discipelen, een beproeving. Wilt gij lieden ook niet weggaan? En dan komt Petrus naar voren met die heerlijke belijdenis. Heren, tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En tot het laatste moment, als een hemelvaart toe, heeft de Heere zijn discipelen onderwezen. Ook in de dingen die zullen geschieden. En wat voor ons nog veelal verborgen is. En dan mag Mozes in zijn afscheidslied getuigen dat God Israël onderwees. En zo doet God dat nog. En hij geeft ons in zijn grote genade zijn woord. Jonge mensen, we hebben de schat van het woord ontvangen. En ik hoop ook dat je bij dat woord mag leven. En ik hoop dat die Bijbel bij je open ligt. Want die Bijbel, dat woord van God, dat is niet zomaar een historisch boek van Jodendom en Christendom. Nee, het is het levende woord van de levende God. En nu is het ook onze taak, wij, de christenen uit de heidenen, om dat woord weer naar dat volk terug te brengen. Ze moeten hun Bijbel weer gaan lezen. En dat is ook met onze contacten. Als ik met Israëli's in gesprek ben, 80% is seculier, 20% slechts orthodox. Dus 80% is seculier. En die kennen hun Bijbel niet, trouwens de orthodoxen ook niet, want ze zitten helemaal verstrikt in alle regels en wetten van de Talmud. Er is zoveel geestelijke armoede in Israël. Maar als ik met ze in gesprek ben, en ja, dan zeg ik altijd, dan vragen ze natuurlijk altijd, waarom kom je nou uit Nederland? Waarom komt nou een heiden uit Nederland naar Israël? Wat zoek je hier nou? He? Dit land, dat is toch niet vreedzaam? Al die oorlogen, al die spanning, al die chaos die er heerst. Dure economie. Wat zoek je eigenlijk hier? Dan zeg ik, ja, maar wij hebben jullie volk van harte lief. Ja, die christenen die hebben ons lief. Ja, nou, dat is zo. Maar dan zeg ik, weet je waarom? Wij hebben dat woord van jullie ontvangen. En dan worden hun ogen al groter van verbazing. Wat? Het woord van ons? Ja, zeg ik. We hebben dat boek van jullie. Jullie Tenach. Jullie Oude Testament. Jullie Bijbel. Die hebben we van jullie ontvangen. En dan lees ik iedere dag in. Ik begin met mijn vrouw. Iedere ochtend met een psalm. Met de Tehillim. De psalmen van David. En dan is verbazing. Dan zijn ze zo verbaasd. En dan zeggen ze ook. Ja, maar lees jij dan ons boek? Dat boek, dat is van ons. Jullie hebben toch je eigen boek? Dat Nieuwe Testament, dat boek van Jezus. Nee, wij lezen ook jullie boek. Dat weten ze niet. En het is ook, ze moeten weer teruggebracht worden naar hun eigen woord. Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. En daarom zijn er ook allerlei projecten. Bijvoorbeeld, we hebben een prachtig psalmbijbeltje. En dan alle messiaanse verwijzingen zijn in het rood afgedrukt. Dus als je dat geeft aan zo'n gesprek en zeg je nou, hè, wil je een Bijbel of wil je hele Bijbel? Mag ook. Of hier de Tehillim, hè, dan kun je daar iedere dag ook uit lezen, iedere morgen zoals ik. En dan slaan ze het open en dan zeggen ze, ja, oh, waarom is de helft in rood en waarom is dat in het rood? Ja, dat gaat over jullie Messias. In de psalmen gaat het daar over de Messias. Het gaat toch over ons daar, over het volk Israël. Nee, het gaat over jullie Messias. Ze moeten weer teruggebracht worden bij dat levende woord van hun. En ja, dat woord, dat is het levende woord van het leven van de levende God, heb ik gezegd. En dat we bij dat woord ook zouden leven. God heeft in zijn oneindige liefde ons een lamp voor onze voet en een licht op ons pad gegeven. Hij onderwees hem. En gemeente, of beste Israëlvrienden, wat is nou de beste plaats om door de Heere onderwezen te worden? Dat is nou aan zijn voeten. En Mozes was een groot profeet, een type van Christus. Maar Christus is de hoogste profeet en hij onderwijst zijn kinderen in de weg der zaligheid. En jonge mensen, wat ben je gelukkig als je in je leven een leerling van Christus mag zijn. En in zijn woord en door zijn geest ontvang je het beste onderwijs, als je van die hemelse lessen mag ontvangen. Op de school van Jezus krijg je het beste onderwijs. Dat kan geen theologische school of een theologische universiteit verbeteren. En beste mensen, vraag en smeek ook om dit onderwijs en dat de Heilige Geest het ook bedouwt, want anders is alles dor en droog. En dat de Heere zelf je onderwijzer mag zijn. En wat zal dat een vreugde ook in je hart geven? Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel? We gaan naar ons laatste punt, een bewarende God. Want we lezen, hij bewaarde hem als een oogappel. Alweer hier de grote liefde van God voor zijn volk. Uit vrije genade heeft God dat volk verkoren en heeft het bewaard op wonderlijke wijze. U kent allemaal de geschiedenis van het Joodse volk. En als we dat nagaan, hoeveel Hamans zijn er niet opgestaan in de geschiedenis? En heeft de Heere hen niet bewaard en geleid van stap tot stap? En die Hamans die staan nog op. Als u vandaag om 12:00 in Nazareth was, in het centrum van Arabisch Nazareth, dan hoor u alle moskeeën. Hoor u de preek van de imam schetteren op de straat. En dan hebben ze het altijd tegen Israël. En de Arabische christenen zeggen, wij kunnen het niet meer aanhoren. Het gaat altijd die preek van de imam. Ja, er zit geen liefde in. Altijd tegen Israël. Het gaat altijd tegen de Joden en tegen ons christenen. En dat wordt luid op de straat. Iedere vrijdag om 12:00 moet je dat aanhoren als je daar woont. En de Hamas die kan nog zo het uitschreeuwen op naar Jeruzalem. Maar het zal hen niet gelukken, want Jeruzalem is de Davidstad. De Heere zal zijn volk niet vergeten. En hij zal ze leiden van stap tot stap. En hij zal ze ook bewaren als een oogappel. Sommigen die zeggen, ja die Joden, nou ja, al die Israël-romantiek en die Joden, dat volk, dat heeft eigenlijk afgedaan. Natuurlijk kan nog wel eens een Jood bekeerd worden. De Heer is daar vrij in, maar dat, die Joden als volk, ze hebben afgedaan. De vervangingstheologie. En dat gedachtegoed leefde ook onder ons. Het leefde niet bij de oudvaders. Het leefde niet bij de Puritein. En wat leidt het ons tot beschaming? En we moeten met schaamte belijden ook alles wat er in het verleden gebeurd is. Ook in de kerk. Ja, Paulus. En we moeten het woord. En want ik kan zeggen, ja die oudvader en die oudvader of die Puritein. Die Puritein, nee, we hebben het woord. En Paulus die zegt het zo duidelijk in Romeinen 9 tot 11. Heeft God dan zijn volk verstoten? Dat zij verre. God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. O, de beloften, en ze zullen vervuld worden. En de Heere zal dat doen, op zijn tijd, op zijn wijze. Wij hoeven dat allemaal niet in te vullen, dat is al veel te veel gebeurd. Maar het zal gebeuren. En Mozes, ja, die mag ervan zingen. Hij mag ervan profeteren. Hij bewaarde hem als zijn oogappel. Wat is de liefde van Christus dan een tedere liefde voor zondaren, voor zijn volk. We moeten het niet alleen geestelijk overdragen, maar we mogen ook het toepassen op het Joodse volk. De Heere heeft ze bewaard als een oogappel. En van al die Semitische volken uit de geschiedenis is niets meer. Maar dat volk van Israël leeft. Ik had eens een hele bijzondere ervaring. Ik was met mijn zoon in Rome en dan stonden we bij die Titusboog. En dat deed ons toch heel wat. Dan sta je dan bij die Titusboog en dan zie je dan die verovering van de tempel. En die tempelschatten die dan meegevoerd worden door de Romeinen worden daarop afgebeeld. En toen kwam daar een groep Israëli's aan, een groep Joden. En die stonden daar en die riepen, ik zal het nooit vergeten, Am Yisrael Chai. Het volk Israël leeft. En ze riepen allemaal amen. Het is waar en het is zeker. Dat volk dat is niet weggevaagd. De Satan probeert het iedere keer weer. Maar die grote ik die bewaarde hen als een oogappel. En jongens, jullie weten wel, je oogappel. Hè, als er een stofje in je oog is, dat doet heel veel pijn. Moet je naar je moeder toe en die moet dat dan eruit doen of met een beetje water eruit wassen. Het is niets gevoeliger dan onze oogappel. En zoals de oogappel veilig bewaard wordt, zo bewaart de Heer zijn volk, in het bijzonder het Joodse volk. We hebben in mei, het ligt natuurlijk misschien al wat achter u, hebben wij in Israël die operatie Shield and Arrow gehad. Met Gaza, die oorlog, 5 dagen oorlog, het hele land in rep en roer. We hadden het eigenlijk ook alweer gehad met Pasen, met Pesach, ik zal nooit vergeten, de eerste Pesach, de eerste Paasdag. Ik liep met Marita, met een vriendin, liep een stukje in de natuur. En opeens komt dan ja, zo'n app en dan hoor je een sirene. Raketten afgeschoten. Dat heb je tegenwoordig. Iedere Israëli heeft dat op zijn telefoon. En je hoort dan een sirene op je app. En je weet, er worden raketten afgeschoten. Het was deze keer niet vanuit Gaza. Dan zijn wij veilig. Wij wonen in het noorden van Israël. In het zuiden, daar worden die raketten afgeschoten. Maar het was nu uit Libanon. En als het vanuit Libanon komt, dan zijn wij de klos. In Galilea. Er werden verschillende raketten afgevuurd op Nahariya, op de noordelijke stad van Galilea. En ja, dan is er gelijk paniek. Moet de schouwkelder, moet ik die gaan ordenen, alles eruit. Misschien moeten we daar ingaan als er weer komt. Gelukkig zakte dat af, maar in mei komt dan die grote Gaza-operatie. 5 dagen oorlog vanuit Gaza. Ik heb een ouderling, die is een ex-moslim. En die zegt altijd in de Koran, vind je te vergeefs het woord liefde? Wij kennen dat woord liefde niet. Wij moslims, hij is een ex-moslim, maar wij moslims, wij kunnen ook niet zingen. Wat moeten ze zingen? Strijdliederen misschien dan. Op naar Jeruzalem. Maar van die 1469 raketten vanuit Gaza, die afgevuurd werden, en ze worden natuurlijk steeds beter met alle technologie van Iran, dus ze kunnen nu Jeruzalem bereiken en Tel Aviv. Van de 1469 raketten, moet u eens voorstellen dat er nou bijna 1500 raketten afgeschoten worden op Nederland. De meeste vielen in het open veld. En die bij de stad terecht zouden komen, zoals Jeruzalem en Tel Aviv, al die steden rondom, dan is daar de Iron Dome, die dan die raketten uit de lucht doet. Maar van die 1500 raketten zijn slechts twee mensen het leven verloren. Een Israëli en ook, en dat is ook pijnlijk, een man uit Gaza die in Israël werkte. Dus slechts twee mensen. We zien het, de Heere bewaart zijn volk. En iedere keer zeggen we het weer. Al die raketten. De Heere bewaart zijn volk als een oogappel. En dat is door de geschiedenis heen. Ik heb het misschien hier wel eens verteld, maar er zijn nou ook meer mensen van andere kerken hier. De oude Alexander Schnabel in onze gemeente. De Jood uit Wenen, die op 9-jarige leeftijd kon ontsnappen met zijn ouders op een heel bijzondere manier. Dat hij eens aan mij vroeg, Maarten, weet jij wat antisemitisme is? En tuurlijk, wist ik dat wel. Dus ik kwam met een geheel verhaal. En hij schudde zijn hoofd. En ik zie zijn oude hoofd nog naar beneden zakken. Tranen drupten over zijn gezicht. En hij zei, je weet het niet. Je weet niet wat antisemitisme is. Want toen ik 9 was, toen kwam mijn vader op de kristalnacht. Kwam hij meer dood dan levend. Kwam hij het huis binnenstrompelen. En hij was op straat, hij was een arme kleermaker. En hij voelde dat het onrustig werd op straat door de nazi's. En op een drafje ging hij naar huis en daar kwam een groep nazi's. En zeiden, daar is een Jood, pak hem. En ze begonnen hem te schoppen met die harde, spijkerharde laarzen. En ze hadden hem doodgeschopt. Wat was nou het leven van een Jood? Totdat de officier opeens zei, stop, laat hem gaan. En hij zei, die oude Alexander Schnabel, hij zei, waarom hebben ze hem niet doodgeschopt? De Heere bewaarde hem. En waarom? Omdat ik zijn zoon op 60-jarige leeftijd tot de kennis van de Messias moest komen. De Heere heeft ons in leven gehouden, omdat ik tot de kennis van de Christus moest komen. En hij is ook gedoopt en hij is nu overleden, maar hij mocht een goede ruil doen. Hij mocht ervan getuigen, van zijn Messias, van zijn borg, van zijn zaligmaker. En beste mensen, ja, we zijn hier in Den Haag, die grote stad, met verschillende gemeenten bij elkaar. Wat fijn dat er broeders zijn van verschillende gemeenten, dat er een bidstond is voor Israël. En dan zijn wij maar kleine groepjes mensen hier in deze grote stad, kleine gemeentetjes. Verlangt u naar een opwekking? Zegt ja, opwekking. Ja, verlangt u daarnaar? Of zijn we allemaal ingeslapen? Ingeslapen in onze eigen. En horen we die voetstappen van Christus niet? Want het oordeel hangt laag. En als u goed luistert, dan hoort u toch wel die voetstappen van de naderende Christus. En weet u wat Boston dan zegt? Verlangt u naar een opwekking? Bid dan. Voor de bekering van de Joden. Bid dan voor de bekering van dat volk Israël. Want als dat volk tot bekering komt, tot hooggrote hopen zullen ze komen tot de kennis van de zaligmaker. Dan zal het een zegen afwerpen op de kerk. Er zal nog een heerlijke tijd komen voor de kerk. Ik vind het altijd zo bijzonder McChane. 1834 komt hij per kameel vanuit Alexandrië, Egypte, naar Israël toe. Het was toen Palestina, 1834, McChane met Horatius Bonar op een kameel. Ze gaan onderzoeken hoe ze dat woord nou kunnen brengen bij hun Joodse broeders. O, hun harten ontbranden van liefde voor die oudste broeder die nog in de blindheid voortleefde. En terwijl ze op een kameel rond Israël heen zwerven en alle plaatsen aandoen. En dan heeft Bonar ook nog zijn Bijbel laten vallen in de Jacobsput bij Sichem. En als je daar nou komt en je mag van dat water proeven, dat is heel helder en heel zoet water. En dan wordt er wel eens gezegd, er zijn dominees, misschien komt dat van die Bijbel van Bonar die erin gevallen is. En die niet op kon vissen, want we lezen in de Bijbel, de put was diep. En die put is heel diep. Maar dat ze daar dan zijn, omdat die liefde tot dat Joodse volk zo brandt in hun harten. En wat doet dan hun gemeente daar in Schotland? Die liggen op hun knieën. En die liggen te bidden voor de bekering van het Joodse volk. En overal komen gebedsgroepen in Schotland om te bidden voor dat Joodse volk. En hoe is dat nou? En de Heere, ja, die zegent het rijkelijk. Er komt een opwekking in Schotland. En hoe is dat nou bij ons in Den Haag? Hoe zijn we bij elkaar hier in deze bidstond? Moet maar nooit mensen gaan tellen, dat doe ik in Nazareth ook niet. We tellen nooit in Nazareth. Maar leeft dat nu bij u? En ik hoop dat het u op de knieën brengt. Want ja, die heerlijkheid die zal geopenbaard worden aan dat Joodse volk. En wat zullen ze de naam van Christus nou groot gaan maken? Als dat bewindsel van hun aangezicht weggenomen zal worden. Wat zullen ze naam dan loven en prijzen? Ja, dan zullen ze komen tot de woorden van deze tekst, mensen. Wat zullen ze dan zeggen? Dan zullen ze zeggen, o, de Heere heeft ons gevonden in de woestijn. En hij heeft ons geleid. En hij heeft ons onderwezen. En hij heeft ons bewaard als zijn oogappel. O overdenk toch veel het werk van Gods genade. Hij bewaarde hen als zijn oogappel. Eeuwig wonder. Amen. Heren, als we dan tot u komen, dan zeggen we u dank. Dan was het goed, heren, dat we zo bij elkaar mochten zijn. Ondanks alle warmte, maar dat we toch hebben mogen horen over dat grote wonder van genade van u, heren. U hebt dat Joodse volk, u hebt ze opgezocht in de woestijn. En u hebt hen rondom geleid. En u hebt hen onderwezen en bewaard als uw oogappel. En dat doet u nu ook met uw kinderen, heren. Dat doet u nou ook met uw volk. U hebt ze opgezocht in de woestijn. En ieder van dat volk weet dat toch. En u hebt ze rondom geleid. En u hebt ze onderwezen. O, dan mogen we toch iedere zondag hier in deze stad nog uw woord horen in de verschillende gemeenten. Dan mag dat woord nog klinken. Dat woord tot bekering. Dat woord tot onderwijzing. Wilt u dan alle ambtsbroeders ook gedenken, heren? Wilt u ze bedouwen met uw geest? En dat we ook zouden bidden voor de bekering van uw volk. En dat we zouden bidden voor een opwekking. Want ach, heren, het is zo'n arme boel in kerkelijk Nederland. Maar u bent die grote God van het wonder, heren. En zo dragen we alles aan u op. We zeggen u dank. Wilt u ons weer naar huis brengen? Als we daar alleen aankomen, wilt u met ons zijn. En heren, breng ons ook op uw dag, uw opstandingsdag, weer op de plaats waar we verwacht worden. Wilt u ons behoeden en bewaren en zegen ons, heren, en wilt u ons bewaren als uw oogappel. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, dan zingen wij uit Psalm 53, het zesde vers. Och daalde het heil uit Sion spoedig neer voor Israël. Als God zijn volk uit lijden en banden redt, zal Jacob zich verblijden en Israël al juichend geven deer aan zijn Heer. 53, 6. Vrienden, ik hoop van harte dat u de woorden van Mozes meeneemt naar huis. En we hopen elkaar nog te ontmoeten in de bijeenkomst hier in de zaal.